In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je helpt voorbereiden op het voeden van jullie kindje. Vandaag ga ik in gesprek met een lactatiekundige en ze gaat je ontzettend veel praktische tips geven over hoe je je kindje kan aanleggen en hoe je ziet dat de aanap juist is. Ik zou zeggen, blijf kijken voor een goede aanap. Nou, zoals de luisteraar zojuist al in de introductie heeft gehoord, vandaag gaan we het hebben over de voedingshouding. En vandaag mag ik Saskia verwelkomen. Hallo Saskia.
Hallo Nadine.
En ik zou je kort even voorstellen. Saskia is lactatiekundige, heeft op dit moment al 5 jaar haar eigen bedrijf als lactatiekundige, maar werkt ook in het ziekenhuis, het Elkerik ziekenhuis in Helmond. Daarnaast ook ervaring 25 jaar al als kinderverpleegkundige, dus een heleboel bagage heb je in je rugzakje.
Ja. En neonatologieverpleegkundige ook en nog.
Goed dat je het zegt. Ja, dat doe je dus op dit moment ook naast lactatiekunde.
Ja.
Heeft heel veel overvlak allemaal, dus wellicht komt dat vandaag ook ter sprake.
Ja.
En natuurlijk, buiten het werkende leven heb je een gezin, 2 puberende jongens van 16 en 18. en een eigenwijze labradoodle. Het is een hoop gezelligheid in huis.
Ja, zeker.
En Saskia, ik wil altijd dezelfde vraag in het begin stellen. En dat is, stel je zou op dit moment in verwachting zijn. Hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Ja, daar heb ik eens even over nagedacht. Ik vind zelf dat het eigenlijk heel erg belangrijk is dat je eigenlijk informatie ook gaat krijgen van een lactatiekundige. Want mm-hmm. Wij zijn er eigenlijk wel in gespecialiseerd. Ja, ik zou workshops gaan doen. Ik zou Instagram volgen van lactatiekundigen. Mm-hmm. Maar ook online websites. Eigenlijk van alles eigenlijk. Ik zou echt gewoon gaan zoeken van, goh, wat is er eigenlijk allemaal? En eventueel zou ik me vragen gaan stellen aan een lactatiekundige. Ja. Al tijdens de zwangerschap. Dat kan eigenlijk heel makkelijk.
En waarom tijdens de zwangerschap?
Dat je dan dus eigenlijk toch net iets meer weet wat je straks kan gaan verwachten. Mm-hmm. Want het onbekende is ook dat je dan eigenlijk ook niet weet wat je kan verwachten. En dus ben je dan ook afhankelijk van die hulpverlener die naast je staat, strakjes, mm-hmm. naar de bevalling. En ja, dan stel je wel afhankelijk op. Als je eigenlijk al weet van, goh, als ik dit en dit ga doen, dan heb ik meer kans van slagen. En dan zie je ook wel dat het dan ook vaak beter gaat.
Ja, want je begeleidt natuurlijk ontzettend veel vrouwen. Zie je het verschil tussen vrouwen die zich wel hebben voorbereid en vrouwen die zich niet hebben voorbereid?
Ja. Dat zie je wel. En zeker ook met name de moeders die best wel veel inlezen en zo. Die stellen dan toch wel andere vragen dan van de moeders die eigenlijk gewoon het op zich af laten komen. En dan dus ook overvallen worden door dingen. Dat je denkt van ja, maar had je dit niet van tevoren al even kunnen weten?
Ja. En zie je dan ook een verschil in de uitkomst? In eigenlijk hoe de borstvoeding uiteindelijk gaat lopen?
Ja, je ziet het eigenlijk al in het ziekenhuis. Als mensen zich echt al goed voorbereid zijn, die weten gewoon eigenlijk al van, oké, het kost wat meer tijd in het begin. Het is echt even investeren. Moeders die het maar op zich af laten komen, ja, die gaan heel snel twijfelen van, goh, heb ik dan wel genoeg melk? Mm-hmm. Want mijn kindje wil zo vaak komen. Moet je niet dan toch een flesje gaan geven? Ja, dat zijn dingen dat dat kan dan juist de borstvoeding laten mislukken eigenlijk. Ja.
Een hele goede tip. Schakel een professional in. Sowieso voor de voorbereiding. Maar ook op het moment dat je denkt, oké, ik weet het even niet.
Dus juist.
Heel goed. Hey, en vandaag gaan we dus inzoomen op voedingshoudingen. Dus het wordt een lekker praktische podcast.
Ja.
Om mee te starten, wat is de kracht van een goede voedingshouding?
Nou, het belangrijke is eigenlijk dat een kindje dus gewoon een grote diepe hap kan maken aan die borst. Want als een kindje op het puntje van de tepel gaat zuigen, dan knijpt hij eigenlijk de kanaaltjes dicht in die tepel. En dus krijgt een kindje minder melk binnen, door de pijn. Mm-hmm. En je hebt meer kans op tepelkloof te krijgen. Mm-hmm. En als die borst niet goed leeggedronken wordt, heb je ook nog kans op een borstontsteking. Mm-hmm. Dus dat willen we allemaal niet. Dus eigenlijk is het echt heel erg belangrijk dat een kindje gewoon goed aanhapt. Dus die houding, ja, dat is wel heel erg belangrijk.
Oké, en wat zijn uitdagingen die je veel ziet bij vrouwen met het aanleggen? Ja,
dat is eigenlijk altijd de grote hap. Dat is eigenlijk altijd een dingetje en dat heel veel moeders willen checken of de lipjes naar buiten gekruld zijn. En ik ben er eigenlijk nooit zo'n voorstander van om die lipjes allemaal te gaan checken. Omdat je dan vaak ziet dat moeders dan juist gaan bewegen aan die borst. Ja. Een kindje juist weer loslaat en juist op het puntje van de tepel gaat zuigen.
Ja.
Dus ik ben altijd meer van, ga vooral voelen. Dus ja. Ga niet kijken, sluit gewoon je ogen en ga gewoon voelen, maar gewoon, hoe voelt het nou? Ja, die tepel die wordt wel iets opgerekt in dat mondje. Dus die uitrekking, die voel je. Mm-hmm. Maar na 30 seconden moet dat wel weg zijn eigenlijk. Ja. Dus het mag geen pijn doen. Nee. Dus je hoeft ook geen eelt te kweken op tepels. Wat mensen heel vaak denken. Ja. Of wat geadviseerd wordt, ga met een handdoek over die tepels heen. Dat het dan al eelt krijgt. Nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Dus ja, en die hele grote hap. Daar worden ook allerlei regeltjes bedacht door kraamverzorgers. En weet ik veel wie allemaal. Om maar te zorgen dat een kindje een hele grote hap gaat maken. Ik ben eigenlijk meer van het natuurlijke. Dus mm-hmm. je kan een kindje ook gewoon bij je neerleggen. En dan zie je ook vaak dat het kindje zelf naar die borst toe gaat kruipen. Mm-hmm. Dan gaat hij zelf met zijn hoofd naar achteren, zijn mond open. En die duikt er dan zelf eigenlijk bovenop.
Dat is een hele interessante, die breast crawl noemen we die. Maar hoe mm-hmm. kunnen baby's die tepel vinden?
Ja, dat is door de geur. Mm-hmm. Maar dat is ook omdat die tepelhof natuurlijk wat donkerder is geworden tijdens de hele zwangerschap. Is dat ze daar ook een focus naartoe hebben. En ze gebruiken hun handjes. Dus ze gaan ook met die handjes gaan ze van mond naar tepel, van mond naar tepel. En dan weten ze, ik moet daar naartoe. Ja. Ja. Maar wat doen wij met z'n allen? Al die handen moeten allemaal aan de kant.
We doen ze fixeren.
Ja, dus die kinderen moeten als een pinguïn moeten ze gaan lopen zoeken naar die borst. Ja. Dus ik zeg ook altijd, laat die handjes maar hun ding doen. Ja. Kinderen weten eigenlijk al vanaf de geboorte van hoe ze naar die borst moeten kruipen en hoe ze het eigenlijk moeten drinken. Daar hoeven we helemaal niet voor te doen. Dat weten ze allemaal.
Nee, allemaal reflexmatig. Hè? Ja. En het mooie is dat de moeder ook heel veel reflexen heeft. Ja. Zonder dat ze het door heeft.
Ja, maar, doet ze dat ook heel natuurlijk eigenlijk. Ja.
Je sluit snel je arm om een kindje heen. Dat kan al helpen. Als een kindje bijna grote hap maakt, zie je heel vaak dat de moeders ook een hele grote mond maken. En dat zijn reflexen. Je hebt het niet door, maar je doet het vanzelf. Ja. Ook buiten voedingen kan je dat dus mee oefenen. Dat is heel leuk. Leuk, weet je, monkey see, monkey do. Ja, en dus ook, hè, je gaf ook aan van nou die hele grote aanhap, je kan het een beetje zien alsof je aan een appel hapt eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat is ook zo groot is die mond, is voor de kijkers, die zien het ondertussen. Maar het is echt, als je mond zo ver mogelijk open doet, dat is echt wat je moet zien bij een kindje. Ja.
En wat je uiterlijk wil zien is dat de kind gewoon als eerste in die borst terechtkomt. Mm-hmm. En dan komen de wangen. En als dan het hoofdje een beetje naar achterkant is, dan is het neusje ook vrij. Echt,
op die manier,
en dan is het ook goed. Want wat vaak heel zie is dat moeders dan met hun vingers de borst in gaan drukken, omdat mm-hmm. ze gewoon zien vanuit het kindje ligt gewoon eigenlijk met de neus in die borst. Ja. Ja, dat wil niet zeggen dat je dan de borst in moet drukken. Dan wil je eigenlijk zeggen dat het kindje dan eigenlijk zeg maar meer met zijn hoofdje naar achter moet gaan. Ja. Dus dan kun je beter hier een beetje druk geven. En een
tussen
klein
de schouderbladen druk je nu?
En dan als je dan een beetje zo doet, dan gaat het hoofdje vanzelf al een beetje naar achteren.
Dus wat je nu doet, hè, eerst zie je bijvoorbeeld dat een kindje met de neus in de borst zit. Hetgeen wat je doet de baby, leg je misschien een heel klein beetje lager, maar je duwt vooral tussen de schouderbladen, zodat het hoofdje vanzelf naar achter draait. Ja. En dan heb je eigenlijk dat de neus al vrij ligt. En
dan kan die tepel net iets verder achter het mondje. Dus het gaat maar om een millimeter vaak. Ja. En dan is eigenlijk het probleem al opgelost. Ja.
Nou, een heel mooi voorbeeld. Ik was een keer als verloskundige in een kraambed van een vierde kindje. En tussen de regels door hoorde ik ergens dat ze zei, pijn en en ze praat eroverheen. En toen zei ik, pauze. Oh, ik zei, je hebt pijn? Ik zeg, maar dit is al mijn vierde. Dat heb ik altijd gehad. Ik zei, maar dat is niet de bedoeling. Dus ik trok mijn schoen uit, hup, het bed op. En ik keek naar de kindje, ik zei, wacht, ik leg hem even 2 centimeter lager. En dus dat kindje ging heel, van dit hoekje naar dit hoekje. En ze keek me met grote ogen aan. Ik zei, ik voel het niet. Ja. Ik zeg, het is ook niet de bedoeling dat het pijn doet.
Nou, zo heb ik ook een keertje een verhaal gehad van een moeder. En die had de tepels, die zaten echt een beetje bovenop de borst. Dus die zaten niet onder, maar er bovenop. Ja. Dus zij legde altijd, was ook het derde kindje, zo aan. En dan ging ze zo naar beneden om het kindje zo neer te leggen. En dat deed dan dus zeer.
Dat klopt. Voorstellen. Ja.
Maar je kan je kindje natuurlijk ook op deze manier een beetje
meer rechtop, zodat het loodrecht erop komt.
Ze zegt, waarom heeft mij nooit dat eerder iemand tegen mij gezegd? Ik zeg, maar het is gewoon eigenlijk gewoon kijken van, goh, wat is je houding en past het bij je kindje?
Hoe kan een ouder zien, want het is zowel de moeder, maar ook de partner kan meekijken, dat een kindje goed aan de borst ligt? Ja. Wat zie je dan?
Ja, nou vaak zeg ik altijd van, let erop of dat een moeder niet helemaal gespannen met kromme tenen en zo mm-hmm. aan het voeden is. Als je dan vraagt, gaat het goed? Ja, dan zeggen ze allemaal, het doet geen pijn. Ondertussen zie je echt die moeder zo verkrampen. Nou, dat is wel iets wat een partner natuurlijk gewoon kan zien. Die kan natuurlijk ook zien of een kindje met een neus in de borst zit, of dat het hoofdje goed naar achter gekanteld is. Waar laat hij zijn handjes? Dat mm-hmm. zijn eigenlijk wat dingen wat mijn partners eigenlijk gewoon heel goed kunnen zien of het goed gaat of niet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En natuurlijk ook slikt een kindje. Hè? Dus we kunnen wel hele kleine korte teugjes maken, maar dat wil niet zeggen dat een kindje dan ook drinkt.
Ja.
Je wil echt die grote teugen zien en dat ze ook gewoon goed slikken.
Ja, en waar kan je dat aan zien? Kan je dat
echt, ja,
uitleggen?
De kind kun je dat zien. Dus je ziet dat kindje zien naar beneden gaan. Maar je hoort ook echt zo... Die geluidjes hoor je eigenlijk bij een kindje.
Ja.
En nog niet zozeer de eerste dagen, want hè, maagje is nog klein, dus er komt ook maar heel weinig melk in de eerste dagen.
Nee, gaat echt om druppeltjes. Ja.
Maar na een dag of 3, 4 krijgt je moeder stuwing. Nou ja, daarna zie je die melk gewoon echt overal. Dat komt er gewoon uit. En dan zie je echt zo'n kind echt...
Ja.
Om, echt om het maar even weg te kunnen slikken. Ja, dat is gewoon goed drinken, zeg maar.
Is het ook zo, als een baby niet goed aangelegd is, dat het dan ook niet lukt om... melk eruit te krijgen? Of kan het in sommige gevallen alsnog?
Nou, meestal lukt het dan ook niet goed. Omdat dan een kindje toch wel die kanaaltjes dichtknijpt.
Mm-hmm.
En dat het ook pijn doet. Maar sommige kinderen, ja, ze moeten een hele makkelijke, snelle melkstroom heeft. Dan zal het wel lukken. En dan zie je ook nog wel eens dat kinderen het een beetje expres doen om de kraan dicht te draaien, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus dan gaan ze juist op het puntje zuigen als het te snel gaat.
Mm-hmm.
Zodat ze de stroom aan kunnen.
Ja, ja.
Maar ja, dat is wel pijnlijk voor moeder.
Ja, precies.
Dus het mag gewoon geen pijn doen.
Nee.
En wat ik altijd wil, is dat het kindje gewoon in de regie heeft.
En hoe kan je je kindje de regie laten nemen?
Ja, door dus in die natuurlijke houding te gaan doen. Hè? In de biological nurturing houding, zoals wij die wel eens noemen.
Mm-hmm.
En wat je dan eigenlijk doet, is dat je gewoon echt lekker achterover gaat liggen.
Mm-hmm.
Het kindje gaat eigenlijk gewoon tussen je borsten in liggen. En je houdt eigenlijk je beide handen gewoon op de billen.
Mm-hmm.
En het kindje gaat vanzelf zoeken. En die gaat zelf richting die borst. En wat je eigenlijk alleen hoeft te doen, is die billen goed vasthouden. Want je moet bedacht zijn dat het kind echt in één keer zo kan duiken. En dan heb je ook een hand vrij om die borst nog een beetje vast te houden, te ondersteunen.
Mm-hmm.
Het kindje gaat het gewoon helemaal zelf doen. Dus je hoeft ook niet... om het moeilijk te doen, een hamburger te maken en weegvoer.
Nee, nee.
Maar je wel moet bedacht zijn, dus deze hand die hier bij je borst zit.
Dus de hand helemaal, die onder je oksel zit, zou ik maar zeggen dan. Ja.
Die moet niet helemaal wegzakken.
Nee.
Want dan kan een kindje dus niet daarnaartoe. Dus die moeten daar eigenlijk een beetje bij de borst omvatten. Dat is eigenlijk wat je wil.
Hoe kan je een baby het beste ondersteunen tijdens het voeden? Qua je armen, wat moet je in ieder geval vasthouden van de baby?
Dan wil je eigenlijk de rug gewoon goed ondersteunen. Je wil niet tegen het achterhoofd aan gaan komen.
Nee.
Want als je dat doet, en dan zie ik echt heel veel gebeuren.
Mm-hmm,
hè? Dan is het eigenlijk als een reflex. Ja, dan ga je met je hoofd naar achteren.
Doe maar als je bij iemand anders tegen het achterhoofd doet. Eerst wat je doet, is hallo, je duwt zelf terug. En dat doet baby's ook.
Ja.
En welke omgeving kan je het beste creëren om zo een voedingshouding te gaan creëren?
Nou, eigenlijk gewoon een hele rustige houding. Hè. Een moeder kan gewoon rustig in bed blijven liggen of op de bank als ze dat wil. Lekker een dekentje erbij.
Mm-hmm.
Een moeder moet gewoon lekker comfortabel kunnen liggen, hangen. Het hoeft niet allemaal rechtop te zitten, zeg maar.
Ja, het is echt die ontspanning opzoeken daarin. Ja.
En een kindje hoeft ook niet tussen de voedingen door in een wiegje te liggen. Die kan ook gewoon bij mama blijven slapen.
Mm-hmm.
Dat mag natuurlijk ook. En dat is juist eigenlijk nog veel beter.
Ja. Want waarom is dat beter?
Omdat dan de hormonen, zeg maar, die worden meer gestimuleerd bij de moeder. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat dan het hele reflex in het hele mondgebied van het kindje gewoon veel meer gestimuleerd wordt.
Ja.
Dus het kindje wordt veel vaker uitgenodigd om wat te gaan doen.
Ja.
Dus om die 3 uur eten, dat is wat wij bedacht hebben. Maar als je een kindje gewoon zijn gang laat gaan, dan komt hij wel om de 1,5-2 uur.
Ja.
En dat is eigenlijk zoals het hoort.
Ja.
Want je wil ook dat een kindje in het begin veel gaat oefenen om het ook te leren.
Ja. Je kan je ook voorstellen, zo'n baby, zo'n maag van de baby is zo ontzettend klein. En die hersentjes hebben continu suiker nodig. Dus daarom is veel melk ook normaal.
Ja.
En is het ook gewoon abnormaal eigenlijk als er heel veel tijd tussen zit. Dus dat is wel goed. Hey, en we hebben het nu over de biological nurturing houding gehad. Dat is ook wel de achteroverleunende voedingspositie genoemd.
Ja.
Zijn er nog andere voedingshoudingen waarbij jij zegt van, hey, die kan je ouders, kunnen ouders proberen?
Ja, wat wel heel vaak gebeurt is de Madonna-houding. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje deze houding.
Voor de luisteraar, hoe ziet de Madonna-houding eruit?
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje de houding dat een kindje gewoon in je armen ligt, alsof die gaat slapen eigenlijk. Dus je gaat wiegen, zeg maar zo.
Ja, dus je zit rechtop.
Je zit rechtop. Het hoofdje ligt dus eigenlijk ook op je elleboog gesteund.
Mm-hmm.
Maar om dan een kindje goed aan die worst te laten happen, dat hoofdje wiebelt alle kanten nog op.
Mm-hmm.
Dus het is eigenlijk belangrijk dat een kindje met zijn neus eigenlijk tegenover de tepel terechtkomt, zodat het hoofdje dan naar achter gaat en dan die grote hap kan doen. Dat gaat bij deze houding niet zo handig.
Mm-hmm.
Dus wat ik dan zelf fijn vind, is dan toch die doorgeschoven houding te doen.
En doorgeschoven houding, hoe ziet die eruit voor de luisteraars?
Je kindje ligt dus helemaal buik tegen buik, tegen jou aan. Het heupjes liggen ook goed naar je toe gedraaid. En dan heb je met je één hand heb je dus eigenlijk de hele rug vast en in het nekje. Dus niet tegen het achterhoofd aan, maar in het nekje. En dan heb je ook één hand vrij om de borst vast te houden.
Ja.
Nou, en dan kun je dus samenwerken. Dus als die neus tegenover die tepel is en het kindje maakt een grote hap, dan haal je dus het kindje naar je toe.
Ja.
Dus je gaat niet zelf naar voren.
Nee.
Je haalt het kindje juist naar je toe.
Altijd baby naar borst en niet borst naar baby.
Nee, dat klopt.
En wat je dan dus ziet bij de baby is dat de neus los van de borst ligt.
Ja.
En je kan die slokken zien, dat zei je ook, hè?
Ja. Ja, en je kan in deze houding altijd nog een beetje onderuitgezakt gaan zitten.
Ja, heel
zodat
goed.
Zodat dan de zwaartekracht meewerkt, zodat het kindje bij je blijft en niet die andere kant op gaat rollen.
Ja, want wat gebeurt er als het babytje gaat rollen, niet meer buik tegen buik?
Ja, heeft? Dus die gaat dan precies van de tepel afglijden en die gaat dan juist op het puntje van de tepel zwaaien.
Ja. Ja.
En dat is ook waarom ik geen voorstander ben van kussens.
Nee.
Ik zie heel veel moeders van die mooie borstvoedingskussen die dan mooi voor hun buik ligt en een kindje er bovenop ligt. En dan zie je ook vaak dat de moeder dan naar voren gaat om de tepel maar in de borst te stoppen.
Ja.
Maar als ze dan niet meer lekker zit en ze gaat een beetje terug naar achteren,
dan zakt het kindje
weer weg.
Ja. En dat is dus het voordeel van meer achteroverleunende posities, omdat je dan gewoon de zwaartekracht hebt die je kindje bij je houdt.
Kijk, een heel klein, te vroeg geboren kindje, die kan misschien niet zo goed, hè, zeg maar, gewoon goed op die borst blijven liggen, zeg maar, als die borst heel erg groot is.
Mm-hmm.
En dan is het misschien wel fijn om wat rechterop te zitten met een kussen eronder. Maar het is niet de bedoeling dat een kind bovenop het kussen ligt.
Nee.
Dus fijn voor je eigen armen, maar je wil gewoon juist helemaal buik tegen buik en goed samengesmolten zijn. Dus ook geen doekjes ertussen of omslagdoeken waar kinderen in liggen.
Ja.
Mutsjes haal ik ook altijd meteen altijd weg.
Want die vallen heel snel in slaap daardoor.
Ja.
Hè? Dan zie je baby's, oh, dat is zo lekker warm bij mama.
Ja.
Idealiter, hoe zou je de baby aankleden om aan te leggen? Of je en jezelf?
Ja, het liefst eigenlijk gewoon alleen een luiertje aan.
Ja,
hè?
Ja.
Of omslagkleertjes. Dus dat een kindje wel gewoon kleertjes aan heeft. Maar dit ze dus van de voorkant mooi opengemaakt kunnen zijn. En het gaat er eigenlijk om dat de neus tot aan de borstkast, buik, dat helemaal bloot tegen mama aan ligt.
Ja.
Dus mama mag ook gewoon een lekkere pyjama aan met knoopjes aan de voorkant.
Ja.
Of een vestje of wat dan ook.
Dus het liefste mama bloot en baby bloot. En dat is dus huid op huid. Contact. Waarom is dat belangrijk, ook bij voedingshoudingen?
Omdat dat juist stimuleert dat je dus meer die reflexen gaat benutten van een kindje.
Mm-hmm.
Je ziet het ook dat de productie sneller op gang gaat komen.
Mm-hmm.
En wat ik ook altijd heel mooi vind, is precies zeker op de couveuse afdeling. Ik kan precies zien aan de monitoren welke kinderen bij moeders liggen en welke kinderen alleen in een couveuse liggen.
Oh, super.
Want het zuurstofgehalte is gewoon veel hoger. De hartslag is rustiger. De ademhaling is rustiger. Dus je weet gewoon, dat kindje ligt gewoon bij moeders.
Oh,
of bij vaders.
Wow.
Of bij de partner.
Ja, dan is het echt meetbaar. Maar je ziet het ook aan het kindje. Als een kindje stress heeft, ja of nee?
Ja,
want wat zie jij?
Als kinderen echt stressig zijn, dan zie je vaak dat ze die wenkbrauwen zo fronsen, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat ze echt een torenhoge hartactie hebben voor hun hartslag. En dan zie je vaak ook dat ze dan, dat kan ook uitputtend zijn, hè, voor een kindje. Dus als ze daarna juist een hele lage hartslag gaan krijgen ervan.
Mm-hmm.
Stuurstof die daalt.
Ja.
Dat soort dingen kun je echt wel zien.
Dus ook als een baby bijvoorbeeld even overstuurt of wat dan ook. Je weet het even niet. Huid op huid. Dat is echt...
Dat is altijd belangrijk.
Altijd.
Uit twijfel, huid op huid.
Ja.
En de borst.
Ja.
De borst, dat troost zo.
Mooi, het is meer dan alleen melk. Ja,
ja. Ja. Dat is natuurlijk ook als je kunstvoeding gaat geven.
Mm-hmm.
Dan, je geeft de fles en je gaat helemaal niet aan de borst. Of je geeft een kind de fles erbij. Zorg dan ook dat je dat huid-op-huid contact hebt. En dat een kindje gewoon lekker dicht bij je is.
Ja.
Want als je dan bijvoorbeeld een flesje gaat geven, dan liggen kinderen vaak zo. Hè? Dus die liggen echt op hun rug. Als je dan een fles gaat geven... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet fijn op je rug.
Dus voor de luisteraar, jij legt nu de kindje dus in je linkerarm. En dan draait dus de buik ook weer weg van jou.
Ja, ja.
En wat zeg je dat de ideale positie is?
Nou, wat je eigenlijk wil bij de fles is dat het kindje ook op de zij ligt.
Mm-hmm.
Dus die mag eigenlijk ook een beetje zo. En dan kun je wel zo de fles gaan geven.
Dus ook weer de buik van de baby naar jouw buik gedraaid worden.
Ja. Je kan natuurlijk ook een beetje zo de fles geven.
Ja.
Dat kan ook. Maar dan is het wel fijn om een kussen erbij te
hebben. Ja, precies. Ja. En wat ook echt het voordeel is van deze positie, wat heel veel mensen zeggen dat ze een groot voordeel vinden van bijvoorbeeld borstvoeding, is een stukje connectie. Maar ook als je zegt, ik kies wel voor kunstvoeding, of in ieder geval dat je een flesje geeft, want je kan ook moedermelk in een flesje geven, dan kan je dus alsnog voor zorgen dat je die connectie opbouwt.
Ja.
En dat is echt zo waardevol voor jou, maar ook voor je partner, voor je kindje.
En wat ik zelf ook altijd heel erg belangrijk vind, is dat de moeder ook afwisselt met de arm, hè, voor die voorkeurshouding te voorkomen.
Ja.
En ook al ben je dan zeg maar rechtshandig.
Ja, ja.
Het is toch goed om af en toe ook even te switchen van de kant, zeg maar, van je arm.
En zou je kunnen uitleggen wat de voorkeurshouding is?
Ja, een voorkeurshouding is dat een kindje eigenlijk continu naar dezelfde kant wil gaan kijken. Mm-hmm. Dus die wil niet omgedraaid worden en naar de andere kant toe. Ja, dan kan je dus een afgevlakt hoofdje gaan krijgen. Maar de spieren kunnen natuurlijk ook, ja, dat kan ook niet fijn zijn voor een kindje.
Nee.
Dus je wil eigenlijk dat het hoofdje gewoon flexibel is.
Ja, ja, dus dat zie je ook in het bedje dan. Als ze in het bedje liggen, dat verdeelt het met het hoofd zo wegdraaien.
Ja,
precies.
Dus wat je dan kan doen, is het bedje gewoon andersom opmaken dan, hè?
Slim. Ja,
dus in plaats van dat kindje bij het hoofdeinde ligt, gaat het dan richting de voeteinde. En dan wil het alsnog naar je kijken, maar dan kijkt het net de andere kant op.
We hadden net natuurlijk ook al een beetje zitten kletsen toen je hier binnenkwam. En toen had je het ook over dat kindjes vaak neergelegd worden. En dat je daar heel graag je podium voor wilt pakken. En ik zei, pak het podium. Zou je daar wat toelichting over kunnen geven?
Ja, dus dat ze in de wiegje neergelegd worden. Mm-hmm. Ja, ja, weet je, kinderen die worden geboren, die hebben eigenlijk al die tijd in de buik gezeten. Mm-hmm. En die horen eigenlijk gewoon een beetje in jouw armen te liggen. Dus ze kunnen ook de afstand van jouw gezicht tot aan jouw arm, dat kunnen ze vaak zien. En daarbuiten zien ze het niet. Mm-hmm. Dus voor een kindje is het dan ook vaak, ja, uit oog, uit hart, waar ben ik? Mm-hmm. Vanuit de natuur wil je eigenlijk ook gewoon dat kinderen gewoon in die cirkel van jouw armen blijven zitten. Want vanuit de natuur is natuurlijk ook gevaar. Mm-hmm. En een kindje wordt natuurlijk gewoon heel primair geboren. Die weet er allemaal nog niet. Die wil gewoon veiligheid en vertrouwen hebben. En ja, dat is natuurlijk bij degene waar die ook natuurlijk al die tijd in de buik heeft gezeten. Mm-hmm. Dus het liefst zoveel mogelijk gewoon dragen.
Ja, ook meteen om een ander fabeltje de wereld uit te halen. Heel veel ouders denken van, oh, we moeten stil zijn nu. En hè, als ik zo'n kindje bij me draag, dan is het een drukke omgeving. Wat heb je daarop te zeggen?
Nou ja, weet je, kinderen hebben natuurlijk in die buik ook altijd bij je gedragen. Dus ja, ook gewoon bovenop jou. Ze mogen ook deelnemen aan de wereld natuurlijk. Ja, en wordt het te veel, ja, dan schermt het zich toch wel af. En dan draait het nog meer naar je toe, zeg maar.
Precies.
Maar het is alleen maar goed.
Ja, en je kan alsnog gewoon je handen vrij hebben. Dus je kan alsnog gewoon je dingen doen. Maar je geeft wel die geborgenheid.
Ja, zeker. Ja,
klein zijstapje van voedingshouding, maar wel heel belangrijk om te parkeren.
Ja.
Hey, zijn er bepaalde voedingshoudingen die je zou adviseren als bijvoorbeeld een dame een keizersnede heeft gehad?
Ja. Nou ja, dan is nog steeds die biological nurturing houding nog steeds goed. Alleen moet je dan een beetje uitkijken dat die voetjes niet gaan trappelen in de mond. Dan kan dus ook fijn zijn om dan de rugbyhouding te doen. Mm-hmm. Dus dat wil dus zeggen dat een kindje dan echt als een rugbybal, zeg maar, in die armen vastgehouden wordt. Dus de voetjes liggen dan eigenlijk achter de rug van moeder. Mm-hmm. En dan is het hele wondgebied is dan gewoon vrij.
Ja.
Maar er is wel een houding. Ja, het is niet altijd even handig, zeg maar.
Nee.
Daar heb je wel een kussen bij nodig. En je hebt iemand eigenlijk nodig die gewoon echt goed het kindje gewoon goed neerlegt bij je.
Ja, wat zou je hem nu voor kunnen doen voor de kijkers?
Dus wat je dan eigenlijk wil, is dat dan die beentjes gewoon wel achter je rug gaat. Ja. Deze hand gaat hier bovenop. Deze hand gaat hier onderop. En dan kun je eigenlijk nog steeds met de neus tegenover de tepel. En je kan gewoon gaan samenwerken.
Ja, precies.
Dat kun je dan eigenlijk doen, zeg maar.
Ja. Maar je zegt, dat kan soms een wat omslachtige houding zijn. Voor de ene kan het werken, voor de andere niet.
Ja.
Ja. En vrouw met een hele kleine borst, welke zou je dan adviseren?
Ja, dan zou ik echt wel die doorgeschoven houding willen.
De doorgeschoven houding?
Ja, en daarna de Madonna houding, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wel fijn. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon die layback, hè. Dat je een beetje als een koala beertje zo kan.
Zeker,
ook
ja. Juist heel fijn, want die borst die valt vaak niet naar de zijkant. Ja. Hè? En vrouwen met hele grote borsten?
Ja, die is juist vaak wel weer fijn om ook in die doorschoven houding. En dan kunnen ze de borst blijven vasthouden. Mm-hmm. Of in die rugbyhouding, wat ik net liet zien. Sommige moeders kunnen er ook gewoon een rolletje onder de borst leggen. Hè? Dat die borst wat meer omhoog gaat, zodat die tepel een beetje meer makkelijk
kan. Washandje, wiederenfiedeluier.
Ja, en, knuffeltje of wat dan ook.
Ja, precies.
Werkt allemaal goed.
Hey, en ik wil langzaam richting de afronding gaan. Maar ik had je ergens ook de hamburger noemen zeggen. En ik kan me voorstellen dat mensen denken,
waar is de hamburger?
Wat is de hamburger? Zou je die kunnen toelichten?
Nou ja, wat je eigenlijk wil gaan doen is met je duim en met je wijsvinger is dat je die tepel een beetje gaat voorvormen.
Mm-hmm.
Dus wat je eigenlijk gaat doen, hè, je maakt van je hand de letter C en je pakt hem eigenlijk vast en je wil eigenlijk dit een beetje gaan doen. Mm-hmm. Ik ben hier wel altijd een beetje voorzichtig mee van we hebben het dan over de hamburger. Maar je kan natuurlijk ook de U doen. Dus dat je hem van onderen pakt.
Ja.
Want als je zo gaat doen en je hebt een klein kindje met een mondje omhoog gaat, zeg maar.
Mm-hmm.
Zo. En jij gaat er een hamburger in proppen.
Mm-hmm.
In een mondje wat verticaal omhoog gaat, kan soms ook lastig zijn.
Ja, precies.
En dan zeg ik van, nou pak zo.
Ja. Of hè, wat je, als je hele losse borsten hebt, kun je hem ook gewoon zeg maar met twee vingers een beetje zo oppakken.
De teacup hold noemen ze die.
Of de sigaretten.
Ja, in ieder geval dat je hem een klein beetje vormt. Ja. Ja. Dus voor de luisteraars, wat je eigenlijk doet, je plat de borst af, zodat een ronde hamburger een platte hamburger wordt. Ja. En die kan je makkelijker in je mond stoppen.
Dat is eigenlijk het idee. Ja.
Om even richting een samenvatting te gaan. Wat belangrijk is, is dat de baby een grote hap neemt, dat de tepel echt in de mond zit, dat hij niet tussen die kaakklem komt. Ja. Kinnetje mooi naar boven, dus dat de neus los ligt. De baby die moet naar de borst en niet de borst naar de baby.
Ja.
Buik tegen buik. Druk tussen de schouderbladen, niet op het achterhoofd.
Ja.
Wat we hebben heel veel voorbij laten komen. Ik denk dat
zwaartekracht mee laten
zwaartekracht, die hebben we ook gehad. Ja. En de moeder echt ontspannen. Moeder en baby ontspannen. Die armpjes mogen zijn.
Ja, die handjes mogen ze gebruiken.
Ja, ik denk dat we zo'n een mooie mini-tutorial al hebben kunnen geven. Op dit moment wil ik naar de dinsdag dilemma's. Dus ik heb een paar dilemma's voor jou. En dan mag je een keuze maken.
Ja.
Mag je het eerste noemen wat je in je opkomt? Dus het eerste is moedermelk of poedermelk?
Ah, moedermelk.
Oh, die is makkelijk. Ja, helemaal goed. De tweede, online of offline voorbereiding?
Offline.
Offline, vertel.
Ja, nee, offline, omdat dan juist wat meer contact hebt met de moeder. Die komt dan toch in één keer met hele andere vragen dan wanneer je online dingen doet. Zeker in groepsverband, hè. Moeders durven soms gewoon echt niet aan te geven. Goh, ik heb een ingetrokken tepel, help, wat moet ik ermee doen? En dan juist het contact samen. Dan kan ik ook even kijken naar die tepel van, is die echt wel ingetrokken? Of valt het eigenlijk best wel mee eigenlijk?
Ja.
En zien we wel wat er straks gaat gebeuren.
Ja.
Offline.
Offline, oké, helemaal goed. Nou, dan is deze misschien ook makkelijk. Voorbereiding of we kijken dan wel?
Ja, voorbereiding.
Hadden we al een beetje besproken natuurlijk.
Ja, zeker is belangrijk.
Helemaal goed. Oké, met partner of alleen?
Met partner, graag zelfs. En het liefst eigenlijk ook oma's erbij.
Ja?
Ja, die vind ik eigenlijk altijd wel heel erg belangrijk. Omdat oma's toch altijd best wel wat invloed hebben op hun dochter natuurlijk. En heel veel oma's zijn opgevoed of in ieder geval grootgebracht met kunstvoeding. Dus die zeggen heel snel van, nou weet je, met fles wordt een kindje ook wel groot.
Ja, want dat zat ik dus te denken. Ik dacht, oh, die oma's kunnen soms juist een invloed hebben. Maar je bedoelt, als je ze meeneemt, dat ze juist positief beïnvloed worden.
Ja.
Heel goed,
Dus het liefst, als, vaak kom je ook wel in gezinnen. En dan zit, zeker buitenlandse gezinnen, dan zit een oma vaak boven of ergens in een hoekje. Ik betrek die er altijd bij.
Ja.
Ook al spreken ze nog geen Nederlands, prima, maakt niet uit.
Ja.
Kom er maar bij zitten en kijk maar eens mee. En,
supermooi. Eén op één of groepsbegeleiding?
Oei, dat is een moeilijke. ik denk één op één.
Eén op één.
Ja.
En waarom kies je voor één op één?
Ja, ik denk dat het dan toch meer persoonlijk contact is. Zeg maar. Dat je dan net even wat meer kan bieden aan een moeder dan via een groep. Alhoewel dat natuurlijk ook wel kan, maar ik denk één op één dat het nog
dat
beter is.
Dat daar echt de kracht zit. Ja,
zeker.
Oké, helemaal goed. Yeah. Dan wil ik gaan naar een laatste vraag. En dat is, heb je nog een fabeltje die je graag de wereld uit wilt helpen?
Ik kom wel eens bij moeders en dan heeft er iemand geadviseerd om iedere voeding in een andere houding te voeden. Zodat die borst dan beter leeggedronken gaat worden. Nou, dan zit ik echt die moeder aan te kijken van, de borst is al één orgaan. Dus die wordt echt wel goed leeggedronken. Hoeft niet de ene keer zo te voeden en de andere keer zo ook.
Ik wou net zeggen, de ene keer gaan we op 3 uur voeden, dan op 4, 5.
Dat wordt soms wel gezegd. Hoor. Nee. Dat ze in de rugbyhouding moeten of in de doorgeschoven houding. Okay, dat die borst maar aan alle kanten goed gestimuleerd wordt.
Niet nodig.
Is niet nodig.
Nee,
dan krijg ik dan ook altijd de vraag van die moeder van, ja, ik wil alle voedingshoudings gaan leren. Ja, dat hoeft ook niet.
Nee.
Als je er eentje hebt die goed is, prima.
Ja.
Je mag ook meegroeien met je kindje. Dus als je kindje wat zwaarder wordt, dan ga je hem ook wat meer in je schoot zetten.
Ja, want dat is inderdaad, als je een kindje dus ouder wordt, hoe doe je dat dan aanpakken? Je zegt dan meer op je schoot. Maar
ja, nou, vaak is het dan ook zo dat kinderen dan al zelf al die borst pakken. Hè? Dus bij wijze van, je hebt je shirt nog niet omhoog. Of het kind zit er al aan.
Ja.
Maar je wil dan eigenlijk niet een kind heel erg horizontaal houden. Nee. Zeker als je te zwaar gaat worden, dan gaat een kind hangen aan de borst. En dan krijg je vaak daardoor tepelkloven. Dus een kind mag echt gewoon meer in je schoot gaan zitten.
Ja, precies.
En een kindje hoeft dan ook niet meer zo buik tegen buik.
Nee.
Als die oren maar boven de schouders zitten, dan is het goed. Hè? Dus ze mogen ook vanuit de heupen draaien. Dat kan
precies. Ja, en die kinderen die kunnen zichzelf ook veel beter positioneren.
Ja.
Hè? Dus die weten het ondertussen. En,
Nou,
je hebt echt superveel waardevolle content gegeven, Saskia. Dus dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Hey, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Als ze denken van, hey, dat is een interessante dame.
Ja. Nou, ik heb eigenlijk twee websites. Mm-hmm. Ik heb één website speciaal voor online cursussen. Mm-hmm. Ik heb twee cursussen en eentje daarvan is borstvoeding geven in Kraamweek. Mm-hmm. Die duurt 3 uur en daarin vertel ik in heel veel filmpjes en in quizzen en dat soort dingen allemaal. Eigenlijk alles wat je moet weten over borstvoeding, maar ook over de verzorging van je kindje.
Leuk.
Ja, wat de kraamverzorgster eigenlijk allemaal vertelt, dat vertel ik daar dan nog een keertje. Mm-hmm. Die cursus heb ik gemaakt in de coronaperiode.
Ja, heel toepasselijk.
Ja. En ik heb nog een website, lactatiekundigsaskia.nl. En die andere is .online. En die is eigenlijk gewoon voor mijn consulten, zeg maar. Dus
in omgeving Helmond zit je vooral, hè?
Ja. Ja, telefonisch natuurlijk ook nog wel wat consulten. Maar dan kun je niet echt meekijken om een mondonderzoek te doen.
Nee.
Dus
nee.
Ja, liever niet natuurlijk. Mm-hmm. Maar als het is... Andere vragen, dat is allemaal prima.
Ja, ja. Nou, helemaal goed. Hey, en je hebt dus ook die online cursussen. En we hebben het er natuurlijk van tevoren al een beetje over gehad. Maar zou je de luisteraars iets mee willen geven?
Ja, ze kunnen 10% korting krijgen op de online cursus De Kraamweek. Mm-hmm. Daar heb ik een kortingscode voor gemaakt. En dat is de borstvoedingsbabbel 10. Dus als je die code invoert, dan krijg je 10% korting.
Podcastnaam en de 10% korting. Borstvoedingsbabbel 10. Ja. Helemaal goed. Ik ga ook nog in de show notes ga ik ook nog de links naar jouw website toevoegen. En ook de code. Dus daar kunnen de luisteraars ook nog op doorklikken.
Helemaal
hartstikke
goed.
Leuk. Ja. Hey Saskia, dan wil ik je vooral ontzettend bedanken voor de waardevolle content die je hebt gegeven. Mm-hmm. Bobby en de borst zijn ontzettend blij dat ze, dat ze zo'n goede tips hebben mogen ontvangen voor hoe ze moeten aanhappen. En
dank
voor de komst.
Ja, graag gedaan.
Nou, lieve luisteraar, dit was hem alweer. Hartstikke goed dat je geïnvesteerd hebt in dit gesprek over de praktische borstvoeding en hoe je een kindje moet aanleggen. Het is een hoop informatie, dus daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/13. Het nummer van deze podcast. We zijn mega benieuwd wat je van de aflevering vindt, dus laat het vooral weten door een review te plaatsen via de app waarmee je de podcast beluistert of bekijkt, of via een van onze social media kanalen. We zijn te vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Laat het ook vooral weten door een Instagram pb'tje te sturen. En ook hier zijn we te vinden op goed.aangelegd. Heb je iemand in de omgeving die deze praktische tips van Saskia goed kan gebruiken? Stuur de podcast vooral door en zo gaan we samen voor meer succesvolle borstvoeding. Ik zou zeggen, tot de volgende keer of zoals we het hier in Brabant zeggen, houdoe!
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel. Opnodig 27. Pst, achter 13.
Zie je op tegen het geven van borstvoeding in het bijzijn van anderen? De mama in de volgende aflevering gaat je zeker helpen bij het krijgen van de juiste mindset.